Zo, Shabbat Shalom. De eerste keer hier en ik was benieuwd. Ik denk, wat ga ik hier zien? Hoe groot is het hier? Maar ik ben verrast, positief verrast, zoveel mensen. Wie kent mij niet eigenlijk? Oh, toch wel. Oké, nou voor een paar mensen maar. Ik kom uit Den Haag, ik ben samen met Inge zijn wij hier. En het is voor mij een belangrijke dag in de zin, want ik heb vandaag een spreekbeurt, dan morgen hebben we nog wat bezoeken. Onder andere morgenavond zijn we bevoorrecht om een diner te hebben bij de ambassadeur thuis, waarin een aantal ministers zelf zijn en de opperrabijn en een aantal andere mensen. En dan heb ik 2 weken vakantie. En ik moet u zeggen, daar verlang ik echt naar. Zaterdag ga ik wel weer spreken bij ons in de gemeente, maar dat doe ik graag. Dat is haast, zou ik zeggen, vakantie. Maar ik heb het wel even nodig. Ik heb veel gereisd, afgelopen tijd veel gedaan. Afgelopen anderhalve week ben ik met een man op pad geweest uit Amerika. Een aantal hebben hem gehoord. Die een visioen heeft gehad in 2008 over de tijd die we ingaan. Over de vervolging die gaat komen. Al dat soort zaken. En dan was ik een paar keer om 1:30 of 2:30 s'nachts thuis. En dan 6 uur er weer uit. En dan ben je na een paar dagen, dan een tijdje, denk je van nou, hoe ga ik het doen met voorbereiden? Ik moest trouwens net denken aan de Tait die over de kinderen werd gedaan. Ik was 2 maanden geleden in Oklahoma City in de Messiaanse gemeente. En daar hadden ze een Tait van 4 meter bij 2 meter of 2,5 meter of zo. Ik had nog nooit zo'n grote Tait gezien. Maar die hadden wel geloof voor de toekomst met de kinderen. Want die hadden niet zoveel kinderen als hier, dus dat is dan wel grappig. Wij zelf, onze gemeente, wij zijn in januari 6 jaar nu begonnen. 6 jaar geleden. En het is eigenlijk door Inge die mij pushte. We kregen een gebouw, we kregen stoelen, we kregen een geluidsinstallatie. De stoelen waren trouwens van Nagamu. En Inge zei, ja, je kunt nou weer niet nee blijven zeggen, maar God heeft je nu alles gegeven. Nou moeten we starten. En we zijn begonnen en we begonnen en 1 keer in de 2 weken. En hier is het 1 keer in de 2 weken? Of elke week? Elke week. En toen gingen wij op een gegeven moment over naar elke week. En toen zeiden heel veel mensen van, nou wij komen dan niet meer elke keer, want we vinden het te veel. En toch hebben we het gedaan. En het leuke is dat het eigenlijk toen nog meer begon te groeien. En we hebben nu gemiddeld tussen 150 en 200 mensen die komen bij ons in de samenkomst. Wij noemen ons geen Messias beleidende gemeente, maar we noemen ons gewoon gemeente Shamar. En dat heeft ook te maken onder andere met het feit dat ik een hele goede relatie heb met de rabbijn, de orthodoxe rabbijn in Den Haag. We zijn bevriend, maar het ligt ongelooflijk gevoelig bij Joodse mensen als je jezelf een Messiaanse gemeente noemt. En uit dat kader is ook een reden geweest dat wij dat niet hebben gedaan om de deur open te houden. Ik zal vandaag wat delen uit de parasha, dat was mij gevraagd. Nou ben ik niet echt een bijbelleraar die heel diep gaat in het. Soms moet je ook weten wat niet je bediening is. Ik ben geen bijbelleraar. In de gemeente bij mij zeggen ze dat dat niet zo is. Maar ik ben toch wel meer in het praktische. Ik heb een andere bediening, laat ik het daarop houden. Genesis 37 wil ik met jullie lezen. Het is een hele aparte parasha deze keer. Ik vind het geweldig. En tegelijkertijd denk ik, eigenlijk, wat moet ik nog vertellen? Jullie kennen hem allemaal al, jullie weten er al van alles van. En dan moet ik hier wat daarover gaan vertellen. Het is een bekend verhaal. Het eerste wat eigenlijk opvalt in de parasha in hoofdstuk 37 is, even een slokje nemen, is Jacob woonde in het land. Parasha, Vayeshev. En hij woonde. Nou gaat het over Jozef, maar er staat eigenlijk, het begint met Jacob. Dus dat geeft al wat verwarring. En dat is op zich wel grappig. Wat is er nou zo bijzonder aan deze parasha? Even de grove lijn. Dat is dat Jozef reist eigenlijk vanuit deze parasha. Reist hij vanuit Kanaan, toen nog Kanaan, naar Egypte. Dan heb je in hoofdstuk 38 ineens Juda en Tamar daartussenin. Wat ook tegelijkertijd plaatsvond in het verhaal. Het gedeelte van deze week heeft echt toch wel een hele diepe betekenis. Elk gedeelte, elk hoofdstuk, alles kun je over spreken. En dat besef ik, en dat is wel lastig. En elke gedeelte heeft een aparte uitleg. Dus als ik wat ga delen en u gaat naar huis, dan zult u vast wel zeggen, nou, ik heb dat of dat gemist. Ja, dat klopt. Ik kan niet alles vertellen. En ik heb de dingen gepakt waarvan ik denk dat de Heer me dat liet zien om daar mijn aandacht aan te geven. Het is niet alleen een profetisch beeld, wat echt wijst, Jozef wijst zo ongelooflijk naar Yeshua de Messias, maar er zit ook heel veel pastoraat in. En wij zijn onze gemeente gestart en ik doe momenteel eigenlijk heel veel. Ik reis veel. Dat zal waarschijnlijk nog meer gaan worden. Maar de gemeente is aan het groeien. En dan krijg je eigenlijk ook pastoraat krijg je op je bordje. En dat is iets waar ik niet voor geroepen ben, maar het gebeurt wel. En ik ben nog wel eens geschrokken, ook in het land wat ik tegenkom, bij mensen wat er toch ook in gemeentes achter de schermen zit. Achter, ik ken u allemaal niet, gelukkig niet, maar daardoor kan ik vrij uitspreken, zo bedoel ik het. En niet dat ik het erg vind, hè, dat snap je natuurlijk wel. Maar ik kan wat vrij uitspreken, want wat ik vandaag ga zeggen zou ik niet in onze gemeente kunnen zeggen. Maar ik heb wel geleerd dat je soms ook gevoelig voor de Heilige Geest moet zijn. Ik had een ontmoeting met iemand en ik ervoer elke keer onreinheid. En dat is al een tijd geleden. En afgelopen week hoorde ik bijvoorbeeld van incest. En toen dacht ik, ik had het toch niet mis. Ik had het gezegd tegen het leiderschap ook bij ons. Ik ervaar echt dat er iets niet goed is. En dan komt dit eruit. Het is zo belangrijk dat wij echt beseffen dat we vol van de Heilige Geest zijn om te luisteren naar zijn stem. Dit gedeelte van de parasha gaat ook over rivaliteit tussen broers en zussen. Komt denk ik bij een aantal mensen ook niet onbekend voor. Wat ook heel bijzonder is, dat het verbond wat God heeft gesloten met Abraham, Isaac en Jacob. Je ziet dat God daarin verder gaat. Dat ondanks alles wat er gebeurt, ondanks alle fouten, alles wat er gebeurt, het gaat door. Het gaat over een verborgen identiteit. Nou, je kunt dus hier een identiteit hebben die iedereen jouw buitenkant ziet. Maar hoe ben je werkelijk van binnen? Ook dat kun je hieruit halen. Het gaat over verzoening. Het gaat over verlossing. En het komt allemaal in het verhaal van Jozef voor. En ik las in een uitleg van er is een melodie in het boek Genesis als ironie, onzekerheid, verdriet en blijdschap in het verhaal van Jozef. Maar het is ook praktisch. Ik vind het een heel bijzonder boek omdat het rijk is aan voorbeelden hoe we als mensen ook met elkaar om mogen gaan. Moeilijke zaken die plaatsvinden. Denk eens aan dysfunctionele families, gezinnen, families waar er van alles aan de hand is. Wat wij hier ook zien, bijvoorbeeld in 37. We hebben het over rivaliteit, lust en verleiding. Hoe menselijk is het? Laster en verraad. En toch chaos, als het ware, in het boek. Maar we zien dat Gods perfecte plan daar is voor de redding van Jozef en van het nageslacht. En voor de continuïteit van het verbond. En dat vind ik zo bijzonder, dat we mogen zien en God vertrouwen dat ook hoe de toekomst eruit zal zien, zijn plannen doorgaan. Nou, deze parasha is de eerste van 4 parasha's, en die zullen jullie nog gaan krijgen dan, over Jozef. En dan is Jozef afgesloten. Er is gelezen net uit Genesis 37, 3 en 4. Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. Toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, haatten ze hem en konden niet vriendelijk meer tot hem spreken. Dit is alleen al zo'n diepe pastorale boodschap eigenlijk wat hierin zit. Ik kom wel eens mensen tegen en die heel duidelijk laten blijken dat ze een voorkeur hebben voor iemand in het gezin. Kent u dat? Misschien heeft u het zelf al meegemaakt. Misschien was u wel het lievelingetje van paps en mams of een ander. Ik heb bijvoorbeeld een vader gehad die extreem was op het laatst van zijn leven. Want wij moesten wel eens lachen. Want dan had hij spontaan mijn zus, en ik noem maar een bedrag, €74,20 of zo. Dus had ze een jurkje gekocht en dan had hij gezegd, ik betaal. En dan belde die Inge op en mijn schoonzus. En toen zei hij, je zus, Jolanda, heeft €74,20 mogen besteden. Dus jullie mogen ook iets kopen voor €74,20. En is het duurder, dan moet je het zelf betalen. Die ging zo ver omdat hij niet wilde dat er onderscheid was. Mijn moeder daarentegen merkte hij wel degelijk verschil. Maar mijn vader was daar echt heel in. Maar het is echt, echt apart als je ook ik heb echt in Messiaanse gemeentes wel eens mensen tegengekomen die vertellen over hun kinderen. En dan merk je heel duidelijk het voorkeur die wordt uitgesproken. En tuurlijk heb je van iemand hou je misschien wel wat meer vanwege zijn gedrag. Maar we moeten zo opletten dat wij echt in ieder gelijk zetten, ook van onze kinderen en wat er gebeurt. Want het heeft een gigantische schade. En dat zie je ook, want de broers die zagen dat hij Jozef meer lief had. En wat gebeurde er? Ze gingen Jozef haten uit jaloezie. En dat is het gevaar als je een voorkeur geeft aan iemand uit het gezin. En wij waken thuis ook echt heel erg. We hebben 4 kinderen, maar wij waken er echt heel erg op. En mijn zus die belde me gisteren nog op en we zaten nog te kletsen. En ze zegt, hoe gaat het verder? Ik zeg, nou, het enige waar we nog een beetje mee zitten, ik zeg dat soms de puberteit zo lang duurt. En onze jongste, daar houden we heel veel van, maar de puberteit bij hem duurt nu wel heel erg lang. En toch moet je blijven houden. Want als de oudste weer een voorbeeld is en nooit wat doet en de jongste is anders, het mag geen verschil maken. Weet je, iedereen heeft zijn eigen dingen, dus daar moeten we op wennen. Want je ziet wat hier staat over Jozef, het heeft zo'n groot gevolg. Een ander ding is dat veelkleurig gewaad, volgens mij staat dat er juist vertaald. Maar ik heb een Joodse vriend gehad, hij is overleden. Hij is de 17e generatie geboren in Jeruzalem. En zijn zoon ga ik nu mee om, die de 18e generatie is uit Jeruzalem. Heel bijzonder. Gelofelijke kennis over het Hebreeuws. En die zei tegen mij dat daar eigenlijk in de werkelijke grondtekst staat, ik heb het onderzocht, ik kan het niet vinden, maar dat er eigenlijk blauw en wit staat. Zoals dat ook de vlag van Israël is. Ik vond dat heel apart. Ik geloof dat het er goed staat, maar het is altijd als ik het lees, moet ik altijd daaraan denken toen we een hele discussie daarover hadden. Maar kun je je voorstellen dat je een aantal kinderen hebt en dan 17 jaar en dan geef je iemand een koninklijk gewaad ten aanzien van alle andere kinderen. Iedereen krijgt de tweedehandsjes en dan ineens is er één die mag altijd nieuw kopen. Dus dat is het. Het is niet echt verstandig wat Jacob deed, maar ook wel weer begrijpelijk dat de vrouw van waar hij het meeste van hield, die overleden was, en de oudste zoon daarvan, Jozef, die eigenlijk ook een kind is die met de Heer wandelt. Daar ben ik echt van overtuigd. Maar je ziet dan ook, wat er dan ook staat, dat hij verklikte, een verklikker was. Hij bracht aan zijn vader over wat ze precies deden. En ik weet niet hoe bij jullie het is, maar als ik ergens een hekel heb, is het aan verklikkers. Ik ben de enige, begrijp ik. Ik weet nog goed, toen wij woonden boven het autobedrijf. Ik ben ooit autohandelaar geweest. En dat onze kinderen buiten speelden. En dat met de buurkinderen. En ik weet echt niet meer wat ze uitgehaald hebben. Maar ik hoorde ineens een van de kinderen schreeuwen. Papa, mama, weet je wat die heeft gedaan? Nou, dan moet ik zeggen, dan vind ik dat wel heel pijnlijk. Dan denk ik, oh, wat vreselijk. En als onze kinderen wel eens vroeger, toen ze klein waren, kwamen om te vertellen van, weet u wat, hou je mond, geen verklikker zijn. Dat mag je niet zeggen, ik wil het niet horen. Maar je ziet wel dat bij de andere kinderen er iets aan het gebeuren is in hun hele denken. Ze ontwikkelen dus echt een haat ten aanzien van Jozef. En dat zie je eigenlijk ook, afgunst. Afgunst op iemand. Kain had afgunst op Abel en hij doodde Abel. Het heeft zo'n gevolg. In de zekere zin zie je dat ook terug, is de relatie van Jacob en Esau. En ik vond in een pseudepigraaf boek, het testament van de 12 patriarchen, en ik besef dat het geen Bijbel is, dus, maar ik vond het wel heel leuk. Hè? Dat is dus een geschrift wat geschreven is onder een valse naam, onder een naam van een bekend iemand, maar wat helemaal niet zo is. En daar staat in het testament van Gad, dus een van de 12 van de broers, en die schrijft dit. Ik beleid nu mijn zonde, kinderen, dat ik hem, dat gaat over Jozef, vaak wilde doden. Tot diep in mijn ziel haatte ik hem. De hater veracht de waarheid, benijdt de succesvolle persoon, geniet van laster, houdt van arrogantie, omdat zijn haat zijn ziel verblindt. En het was op deze manier, wordt er dan geschreven, dat ik naar Jozef keek. Haat wil geen herhaalde van de Heere bevelen horen, betreffende de liefde van de naaste, en daarom zondigt hij tegen God. Want als een broeder een valse stap doet, wordt onmiddellijk het verhaal verspreid aan iedereen, en zal men erop staan om hem te laten veroordelen. Nou, ik denk dat we dat allemaal wel kennen als dat gebeurt. Want onder alle mensen werkt de geest van haat door. Door Satan, door menselijke zwakheid. Maar de geest van liefde werkt door de Torah van God, door verdraagzaamheid voor de redding van de mensheid. Haat, onvergevingsgezindheid. In de pastorale gesprekken die ik eigenlijk in de laatste maanden meer en meer ben gevoeren, ondanks dat ik geloof dat ik er niet voor geroepen ben, maar het wordt maar steeds meer en drukker, merk ik dat dat wel een onderwerp is wat bij heel veel mensen leeft, dat er wat in een verleden gebeurd is en dat zij niet kunnen vergeven. Maar de Bijbel is heel duidelijk, als je niet kunt vergeven, dan zit je gevangen in je eigen haat. Ik zal nooit vergeten dat wij jaren geleden met een man baden die zijn huwelijk was naar de knop in principe. De scheidingspapieren lagen op tafel, alles en zo. En ik had me een echtpaar gevraagd. Ik geloof dat we met deze man moeten bidden, want er is iets aan de hand. En tijdens het gebed kwam eruit dat er haat was naar zijn vader. En ik was verrast, want ik dacht, oh wat apart, ik ken hem al jaren. Hij heeft nog nooit over zijn vader gesproken. En je moet je vader vergeven. En hij kon het niet uit zijn mond krijgen. Hij kon het niet. En toen werd er gezegd, bid dan dat God je wil helpen door de Heilige Geest, dat je het kan. En dat je het uitspreekt, ik wil het, maar kan het niet. Zeg het dan uit. En toen begon hij te huilen, toen gebeurde er. Toen heeft hij het gekund. Maar als je haat, of er is je wat aangedaan, en soms als je onrechtmatig iets aangedaan is, kun je zo boos zijn. Toch is het belangrijk om te gaan vergeven. En soms heb je daar wel een moment van nodig voor herstel. Dat je niet gelijk de dingen gaat. Wij spreken, ze hebben net wat gedaan en je moet gelijk vergeven. Daar heb je ook een tijd voor nodig. Zo bedoel ik het dus niet. Er staat in Johannes 13, vers 35, een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. De getuigenis van ons als gemeente is zo belangrijk. Wij hebben na afloop, ik weet niet hoe dat hier gaat, dan komen de tafels bij ons naar binnen. Dan gaan we zitten en dan hebben we de hele tijd een lunch. En wij benadrukken elke keer, u mag niet negatief spreken. U mag niet lasteren. Als u dat wel doet, spreekt u eraan en dan wordt u weggestuurd als u dat doet. Wij willen zegenend spreken, wij willen geen lasten toelaten. Het is zo'n belangrijk principe. En ook, dat heb ik ook regelmatig gezegd, als je uit een gemeente komt en je hebt zo'n slechte ervaring, je bent zo boos of verdrietig of wat dan ook, kom dan naar een van de mensen die de leiding heeft toe. En praat met hem, maar ga dat niet aan de tafel zitten doen. Het is zo belangrijk om het niet toe te laten. Ook hier in deze gemeente. Als je iets hebt of wat dan ook, laster niet. Spreek niet over anderen negatief, maar zegen een ander. Zegen ook de kerk waar je uitkomt en waarvan alles misschien wel terecht, dat je boos bent, fout gegaan is. Toch is het belangrijk dat wij als getuigen zegenend over een ander spreken en over kerken ook zegenend spreken. Ook al zitten wij op een heel ander spoor. Maar dat is zoals wij daar in Den Haag voor staan. Genesis 37 vers 18. Zij zagen hem al van ver en nog voor hij in hun nabijheid gekomen was, beraamde zij een listig plan tegen hem om hem te doden. Zij zeiden tegen elkaar, zie daar komt die meesterdromer aan. Nu dan, kom laten we hem doodslaan en hem in een van deze putten gooien. En wij zullen zeggen, een wild dier heeft hem opgegeten. Dan zullen we eens zien wat er in zijn dromen terechtkomt. Ruben hoorde dat. Hij wilde hem uit hun hand redden. Hij zei, laten wij hem niet om het leven brengen. Ruben zei ook tegen hen, vergeet geen bloed, gooi hem in deze put die in de woestijn is, sla niet de hand aan hem. Hij zei dit om hem uit hun hand te redden en hem naar zijn vaderland terug te brengen. Wat je hier ziet is dat in de Midrash vind je namelijk hier dat in vers 19 staat er, zij zeiden tegen elkaar. Weet iemand wie daarvoor wordt uitgelegd? Simeon en Levi. Dat is in de Joodse traditie, gelooft men dat als daar staat, zij zeiden tegen elkaar, zie, daar komt die meesterdromer aan, hè, laten we hem doodslaan. En dat heeft ook te maken, als je gaat naar hoofdstuk 34, dan heb je het verhaal van Dina, die seksuele gemeenschap heeft gehad. Dan wilden ze met hem trouwen, maar ze zijn boos omdat Dina onteerd is. Dat is de zus van Simeon en Levi. En dan laten ze iedereen, dan moeten ze besnijden als een list en dan vermoorden ze iedereen. Dan maken ze iedereen af op zijn haar, zo te zeggen. En wat je daar ook een les uit hebt, is je bent over een grens heen gegaan. En als je over een grens heen gaat, is de volgende keer heel makkelijk. Ik heb heel veel te maken dat ik met geld in mijn kantoor heb en van collectors of wat dan ook. En het lukt niet altijd dat er iemand bij is om het te tellen. Maar een principe is in Gods koninkrijk, als wij niet zuiver zijn en we gaan even over de grens, dan is de volgende keer de stap groter en de stap is groter en de stap is groter. We moeten als gelovigen zo ongelooflijk waakzaam zijn dat wij echt met de Heer wandelen en dat wij geen zonde toelaten. Want de zonde die je toelaat wordt groter en groter en groter. En dat is echt iets waar we echt op moeten waken. En je ziet dat dus bij Simeon en Levi, zij hebben nou dit gedaan en ze dachten dat ze gelijk hadden. Maar hoe makkelijk ze spreken om Jozef te vermoorden is ongelooflijk. Hoe makkelijk jij daar staat. Wij kunnen dat ons niet voorstellen. Maar het gebeurt wel, het staat het. En dan Ruben, waarvan men in de traditie zegt dat hij op het veld bij de schapen was, komt dan terug, vergiet geen bloed. En hij zoekt dan een put uit die droog is. En volgens Rashi, die zegt dan weer die put, ja, maar er zaten wel degelijk slangen en schorpioenen in. Daar zie je toch een bepaalde redding van Ruben, de oudste. Maar van Simeon en Levi heeft wel een gevolg voor hun daden. Want als we gaan naar Genesis 45, waar de zegen over hen wordt uitgesproken, worden ze ook gezamenlijk genoemd, zoals dat ook in 34 staat. Simeon en Levi zijn broers. Hun wapens zijn werktuigen van geweld. Laat mijn ziel niet in hun geheim overleg komen en mijn eer niet aan hun bijeenkomst deelnemen. Want in hun woede hebben zij mannen doodgeslagen, dat verwijst dus daarnaar. En in hun moedwil hebben zij runderen de pezen doorgesneden. Vervloekt zijn woede, want die is hevig, en hun verbolgenheid, want die is hard. Ik zal hen verdelen over Jacob en hen verspreiden in Israël. Nogmaals, als je eenmaal over de grens gaat, ook als je agressief bent of wat dan ook, het wordt steeds makkelijker. Je gaat steeds verder en van het een komt het ander. Dan wil ik met jullie gaan naar hetzelfde hoofdstuk en dan ga ik naar vers 36. Dan is inmiddels Jozef wordt dan verkocht aan Potifar. Dat is een hoveling van de lijfwacht, van de farao en de hoofd van de lijfwacht. Hoveling in het woord staat, in het Hebreeuws staat er saris. En sar betekent een eunuch. Iemand die gecastreerd is, een man die gecastreerd is. Een van de Joodse uitleggingen zegt dan ook, misschien is dat ook wel de reden als hij gecastreerd is, dat die vrouw op zoek was naar een seksuele gemeenschap en dat ze daarom zo ook onder andere achter Jozef aan was. Interessant, of het echt zo is, dat weten we natuurlijk niet. Maar dan zien we verder in hoofdstuk 39, waar ik dan heen ga. En ik sla het gedeelte dus over van hoofdstuk 38 van Juda en Tamar. En het is bijzonder dat eigenlijk dat hoofdstuk, dat verhaal gelijktijdig plaatsvindt met het verhaal van Jozef. Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptische man, kocht hem uit de hand van de islamieten die hem daarheen gebracht hadden. De Heer was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was en hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. En dat vind ik altijd zo bijzonder, dat Jozef, een man die getrouw was, oprecht was, meemaakt dat hij verraden was. Ze wilden hem eerst doden. Wordt in een put gegooid, uiteindelijk wordt hij verkocht en is nu slaaf. De man die de favoriet was van zijn vader Jacob, de man die die mooie mantel had, de man met de dromen, en ineens is hij slaaf. Hoe reageer je dan? Hoe reageren wij als er iets met ons gebeurt? Als er iets negatiefs gebeurt, hoe reageren wij dan? Wat gaat er dan gebeuren? Is die neerslachtig? Is die verbitterd? Hij is verraden door zijn broers, hij is gekidnapt. Jozef liet de omstandigheden niet bepalend zijn voor zijn leven. En ik heb wel eens het gevoel dat heel veel mensen dat wel doen. Ook christenen. Als ik met mensen praat en dan hun zijn mijn verhaal lees, en dat is niet alleen Den Haag, maar op de plekken waar ik kom, is het ongelooflijk hoe mensen soms bij de pakken neer kunnen zitten en besluiten van, ik ben ontslagen, ik zit niet meer zitten, of die heeft mij dat aangedaan, of ik ben onterecht ontslagen en het eigenlijk niet meer zien zitten. En dan eigenlijk ook zich nog te goed voelen voor iets anders. Maar Jozef is iemand die vast vertrouwen heeft in de goedheid en de betrouwbaarheid van God. Jozef wist ook de verhalen van de voorvaderen van Jacob, van Isaac en van Abraham, en dan andersom in de volgorde uiteraard. Hij wist van de beloftes waar hij onderdeel van was, en hij besefte dat God hem niet vergeten was. Dat is zo belangrijk. Ook als ons iets heel ergs gebeurt, God is je niet vergeten. Soms gebeuren er dingen die ik ook niet kan verklaren, of iemand anders ook niet kan verklaren. Wij hebben ook te maken met mensen waar dingen gebeuren in hun leven, waar we vertrouwen dat God gaat dealen daarmee en dat God uiteindelijk een omkeer gaat brengen. Maar hoe ga je daarmee om? En wat doet hij? Hij gaat echt gewoon aan de slag. En dat vind ik zo bijzonder. Ik moet denken aan, misschien hebben jullie wel eens die film al gezien op tv. Ik heb een interview op Family 7 ooit gedaan met Moshe Pelek, een ultra-orthodoxe rabbijn. En hij werkt met moeilijk opvoedbare kinderen. Vooral meisjes van de straat, zeg maar tussen de 17, 18 en 22, 23. En hij vertelde, we zijn heel erg bevriend met elkaar geraakt in de tijd. En hij belt me haast elke dag en soms wel een paar keer per week. Ik zeg, dus kan het wat minder. Hij zei, ja, maar ik zie je als mijn mentor. Dan moet ik zo lachen, een ultra-orthodoxe rabbi dat mee is, Sherim. Kun je het je voorstellen, het wordt steeds gekker. Misschien wel een profetisch beeld voor de toekomst. Maar hij vertelde ooit het verhaal. Inge en ik komen regelmatig bij hem en praten met de meisjes. En ik mag ook wel eens daar wat spreken en vertellen. En er kwam een keer een meisje s'avonds, s'nachts binnen. En die wil met hem praten en die komt in zijn kantoor en die begint te huilen. En hij zit er aan te kijken, maar ze zegt niks. En hij besluit ook om te gaan huilen. En dan wordt ze een beetje geïrriteerd en gaat ze nog harder huilen. Waarop hij ook nog harder begint te huilen. En ze wordt echt boos. En toen zei hij, ik was eerder. En hij zegt, zo wat? Ik wil weten waarom u huilt. En toen zei hij van, nee, ik wil weten waarom jij huilt. En toen bleef ze huilen en toen werd ze stil. En toen zei ze op een gegeven moment, dat komt omdat het leven zo onrechtvaardig is. En toen begon hij heel hard te lachen. En het meisje was echt verbouwereerd dat hij begon te lachen. En toen is ze weggelopen boos. En hij zei ook iets van, dan moet ik even goed erin. Hij zei van, ik laat niet de omstandigheden mijn leven bepalen. En toen is ze weggelopen. En een half jaar later kwam er een meisje bij hem terug op kantoor. En die zei, weet u nog wie ik ben? En toen zei hij, ja, jij bent dat huilende meisje. En toen zei ze, weet u, mijn leven was zo erg. Het was van alles gebeurde er. Ik wilde zelfmoord plegen. En ik heb een vriendin die hier wel eens komt en die u kende. En die had gezegd, die werd moe van mijn gezeur over zelfmoord. Die zei, oké, doe het dan maar. Maar voordat je het doet, ga dan eerst naar die rare rabbijn. En daar is ze heen gegaan. En ze zei, daar had ik die ontmoeting met u. En u heeft mijn ogen geopend. U heeft mijn ogen geopend dat ik niet bij de pakken neer moet zitten. En dat de omstandigheden mij niet mogen bepalen. Zo had hij ook een meisje op kantoor die was in zijn klasse ernstig misbruikt. Door vader, door broers, van alles was er gebeurd met haar. En op een dag kwam ze en was ze helemaal klaar mee. En ze zag het niet meer zitten en toen werd hij heel boos op haar. En zij werd verschrokken ervan. Zij zei, moet je luisteren. Je bent knap, je bent intelligent, je kunt alles. Wat ga je doen? Ga je kiezen om bij de pakken neer te zitten en te zeggen, ik geloof het wel? Of besluit je, ik ga ervoor en ik laat niet wat er in het verleden gebeurd is mijn leven verder nog bepalen. Het is ook heel moeilijk, als je dat, en ik had er wel een beetje moeite toen hij dat zei, als je natuurlijk seksueel misbruikt bent om dat zo te doen. Want zo makkelijk werkt het niet, denk ik dan. Maar het is wel een principe dat er op een gegeven moment moeten wij wel een stap maken. Wij moeten wel besluiten, we gaan verder en we laten ons niet bepalen hoe of wat. En ik geloof, en dat missen we natuurlijk bij het werk van deze rabbijn, dat door de Heilige Geest en door het geloof in Yeshua kan er veel meer gebeuren en genezing. En dat is wel iets wat wij hebben en wat daar niet is. Maar goed, Jozef is ook zo'n voorbeeld. Die zegt, ik ga van de omstandigheden het beste eruit halen, want ik doe het voor de Heer. Ik doe het voor God. Daarom ga ik dat doen. En je kunt van alles dat doen. En ik heb hier een voorbeeld staan wat ik vond in een verklaring van een miljonair. Als voorbeeld werd dat genoemd, een miljonair die stuurde elke maand naar iemand 1.000 euro contant. En de persoon die dat kreeg had geen idee van wie dat was. En elke maand kwam er 1.000 binnen. 1.000, 1.000, jaar in, jaar uit. En hij had geen idee van wie het was. Tot toen hij besloot, ik ga investeren, ik ga dingen kopen. En hij ging allerlei verplichtingen aan. En ineens stopte de geldstroom. Hoe ga je dan reageren? Hoe ga je dan reageren als dat gebeurt? Ga je dan zeggen van, word je boos op de gever, terwijl je eigenlijk niks verdiend had? En zo is het eigenlijk toch ook wel, het klinkt heel kerks. Maar het is genade dat we mogen hebben de dingen die we hebben. Het is genade, we verdienen het niet, hè. Maar in Jezus' naam, we verdienen het niet, zoals ik daar vroeger ook in de kerk leerde. Maar het is wel een Bijbels principe. Het is werkelijk genade van God dat we de dingen krijgen. Krijg je wat, krijg je niks. Ik heb iemand die ik ken, die een grote stichting heeft, die heel veel doet. Die elke maand 10.000 euro krijgt voor allerlei zaken, voor projecten te doen. Dat is een paar dagen geleden opgezegd, bij 1 januari ingaande. Hoop verplichtingen. Hoe ga je reageren? Hoe ga je reageren? deze persoon, die zei als het ware, zoals Job dat zei: naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen, naakt zal ik erheen terugkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. Dat is eigenlijk een eigenschap die we horen te hebben. Dat we beseffen, we leven in afhankelijkheid en in genade. Hij geeft, en als hij niet geeft, loven we hem net zo goed nog. Omdat hij God is. En ja, en Jozef zegt, ik wil, als ik dan slaaf ben, dan wil ik de beste slaaf zijn die er is. Ik wil doen en mijn meester, mijn God, wil ik tot eer zijn. En dan staat in Efeze 6, slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam, aan uw Heer, naar het vlees met vrees en beven, oprecht van hart, niet met ogendienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus, doe zo van harte de wil van God. En dien met bereidwilligheid de Heer en niet de mensen. U weet immers dat wat aan ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heer terug zou krijgen, hetzij slaaf, hetzij vrij. En Colossense, Colossense 3 zegt in vers 22, slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam, niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar oprecht van hart in het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de heren en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de Heer als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus. We worden opgeroepen om altijd, als het ware, de houding van een slaaf te hebben. Ik weet nog goed, toen ik met Pillow Fire, met de Israëlavonden begon. En we huurden een kerk en de zaal. En mensen hadden beloofd en ze kwamen niet. En Jack van der Tang was elke keer de stoel in zijn eentje aan het klaarzetten. Alles aan het voorbereiden, was er erg vroeg. En werd op een gegeven moment daar aardig gefrustreerd van. En ik dacht, ik doe het toch voor die anderen, ik doe het toch niet voor mezelf. Totdat er een keer een knop in me omgaan. En ik besefte, elke stoel zet ik voor Yeshua neer. Elke stoel zet ik voor hem neer. Ik ga hem dienen. En ik mag zegenend zijn voor de anderen. En dat ging een paar weken zo door. En opeens kwamen de mensen. En die gingen helpen en helpen en helpen. En ineens mocht ik niet meer helpen. Het gaat om je houding die God ziet. Ik wil wel eens helpen als we na afloop van de dienst met stoelen sjouwen. En met tafels. En ik word tegengehouden. Dat mag ik niet meer doen. Dat vind ik soms wel eens vervelend, omdat ik vind dat je als leider het voorbeeld hoort te doen en hoort te dienen, ook met het schoonmaken en ook in dat soort zaken. En dat is de houding die wij als gelovigen moeten hebben. Dan staat er in vers 4 van hoofdstuk 39, vond Jozef genade in zijn ogen, mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. Ongelooflijk dat de houding van Jozef iets deed waardoor hij door God eigenlijk weer naar boven gebracht werd en dat hij tot zegen was. De mensen zagen het. Hoe zijn wij op ons werk? Je kunt soms een rotbaas hebben. Een zeikert, op z'n haast gezegd. Je kunt soms echt lastige zaken hebben. Er worden dingen van je gevraagd die onredelijk zijn. Er worden dingen van je gevraagd. Je wil vrij, je krijgt geen vrij. Je wil de Sabbat vieren, maar je mag de Sabbat niet vieren omdat je moet werken. Al dat soort zaken. En toch vraagt God van ons om in al die omstandigheden niet te mopperen, maar zegenend te zijn en het licht te laten schijnen, zodat hij verheerlijkt wordt door ons heen. Ik vind het vreselijk als ik hoor hoe christenen soms over een baas praten en hoe ze zeggen, nou, ik heb me ziek gemeld of al dat soort zaken. Ik denk dat dat niet van de Heer is. Ik denk dat we een getuige moeten zijn ten alle tijden. En als we dat doen, zul je verrast zijn hoe God je gaat gebruiken. Stel dat er een keuze is, hè? Je wil de Sabbat vieren op je werk. En je bent bekend als iemand die de kantjes eraf loopt, die niet doet wat hij wil. En alleen maar dat wat gevraagd wordt en je bent beroerd om een collega te helpen die op dat moment overbelast is en jij hebt wat minder. Of je bent die man die alles doet en een voorbeeld bent voor je baas en je bent tot zegen. En je vraagt, ik wil voortaan de Sabbat vieren, mag ik op zaterdag vrij? Hoe zou die reageren? Die man die zo goed is, die wilde niet kwijt. Maar de man die de kantjes eraf loopt, die krijgt echt niet waar hij om gevraagd heeft. Want die zult hij alleen maar tegen gaan werken. Het is zo belangrijk dat wij Gods getuigen zijn. En Jozef was in een occult huis aan het werk. Heb je er wel eens over nagedacht? En ik moest eraan denken. Ik was 2 weken geleden. Was ik in Keulen. En was een heel aparte ervaring had ik daar. Daar hadden we een ontmoeting. En daar zit een Joodse man zit daar. En die zit maar steeds. Ik ken je stem. Ik herken je stem. Ik herken je stem. Ik dacht, ik zal een stem hebben die meerdere mensen hebben. Waar kent hij mij nog van? Duitsland. En ineens zegt hij, ik weet het weer, ik weet het weer. Dus ik schiet in de lach. Ik zeg, waar ken je mij dan van? We kennen elkaar. Nee, jij bent van Radio Israël, van Gamanisch Ma. En mijn mond viel open. Ik zeg, maar jij spreekt toch Duits? Ik heb Nederlands geleerd om te kunnen luisteren. En hoe kwam dat? Omdat hij als Joodse man op sterven lag in het ziekenhuis. Hij zat in het occulte. Hij zei, ik had thuis een of ander ding staan van 3 meter lang. Vol met alle afgoderijbeeldjes die je kan bedenken. Ik was zwaar actief in het occulte. Ik deed van alles daar. En ik kon allerlei dingen doen. Hij vertelde wat en zo. Hij zei, maar ik lag in het ziekenhuis en de dokters hadden geen idee wat er met mij in de hand was. En hij zegt, en er kwam een verpleegster, kwam daar. En het viel mij op hoe die verpleegster elke dag vriendelijk was en lachte naar me. En dacht ik, heer, vroeg ik, waarom ben je altijd zo vrolijk en zo opgewekt? Oh, zei ze, dat komt omdat ik elke dag uit de Bijbel lees. En toen ging hij meer vragen stellen. En ze raakte in gesprek. En toen mocht ze voor hem bidden. En toen gingen er dingen gebeuren. Ineens gingen ze erachter komen wat mogelijk het probleem was in zijn ziekte. Want hij zou doodgaan, dokters hadden geen raad. Hij mocht verder gaan herstellen in huis. En thuis vroeg hij aan die zuster, zou je alsjeblieft een keer die Bijbelstudie waar je het over had, een keer bij mij willen doen, dat ik in mijn bed mee kan luisteren wat jullie nou doen. En zo kwam de Bijbelstudiegroep bij die man in het huis, vol met afgodsbeelden. Iedereen liep door de gang waar ze stonden. Hij zei, en niemand heeft ooit enig woord gezegd. Geen verwijt, niets. En dat is wel iets waar wij voor moeten waken. Met het vingertje te wijzen. Als we ergens wel zien, nou, dat afgodsbeeld, dat moet je maar eens weghalen. Nee, ze lieten het over aan de Heilige Geest. En op een dag na een Bijbelstudie zei hij, in de keuken, in het keukenkastje liggen vuilniszakken. En je raadt het, alle beelden moesten weggegooid worden. Hij is tot geloof gekomen, hij is gedoopt. En in zijn zoektocht kwam hij op Radio Israël terecht. Maar ook zo bijzonder is, de zuster kwam gewoon in een huis vol met afgodsbeelden. Wij kunnen wel eens heel erg veroordelend zijn. Ik wil daar niet werken vanwege het feit wat er allemaal gebeurt en wat niet van de Heer is. Daniel was ook in een behoorlijk occult gebied aan het werk. Dus we moeten echt kijken zoals Jozef, niet op de omstandigheden, maar juist in de duisternis een licht brengen. En als we dan weer verder kijken, ook naar vers 7, hè, dat er staat, slaap met mij. Ja, dat is nogal wat. Even kijken waar het staat. Het begint zo. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen. Slaap met mij. En het gebeurde na deze dingen staat ook in Genesis 22... dat God Abraham op de proef stelde. Het is exact hetzelfde in het Hebreeuws. En je ziet dat daar een connectie is, dat zowel Abraham ook als Jozef op de proef wordt gesteld. En dat was met het offer van Isaac, dat hij dan Isaac moest binden. Die zijn met elkaar verbonden. En ze werden beiden getest op hun karakter en op hun betrouwbaarheid. Net zoals wij in ons leven altijd worden getest op onze betrouwbaarheid. Maar het is niet dat God voorstelde om te gaan zondigen. Dat was het niet wat hier gebeurde. Er staat in Jacobus, in hoofdstuk 1, vers 13, laat niemand zeggen als hij verzocht wordt. Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde vergroeid is, baart ze de dood. God verleidt hier niet Jozef tot het plegen van zonde. Dat is heel wat anders, maar hij wordt wel getest, zoals wij allemaal getest worden in ons leven. Dat kan op allerlei manieren zijn, in keuzes. Toen ik uit het familieautobedrijf stapte, en op aanraden van vrienden, omdat God mij geroepen had en God mij eigenlijk eruit gezet had, ben ik gaan bidden, gaan vasten. En toen sprak de Heer door het woord prediker, en God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. En voor mij was dat een reden om weer te starten in het autobedrijf. En dat deed ik alleen. En als je voorheen een vader hebt met geld, dan hebben de banken die smeken om of je bij ze wil lenen. En toen ik geen geld had en bij de bank kwam, weet ik nog goed, moest ik smeken of ik mocht lenen, terwijl ze mij kenden al vele jaren. Maar ik begon in de autohandel en in de autohandel. Maar door de vriendschappen en de relaties kwam er een dag dat ik gebeld werd door een groot bedrijf, een autoverhuurbedrijf. En die zei, ik heb een vriend in Brussel, dat is een van de grootste autobedrijven van Europa. En die zoekt een partner in Nederland. En het verhaal werd uitgelegd. En ik besefte dat als ik daarop in zou gaan, dat ik binnen de kortst mogelijke tijd mogelijk een van de grootste autohandelaren van Nederland zou zijn. Maar ik had geen geld. Dus ik hoefde er niet over na te denken. Toen werd ik gebeld door iemand, een zakenman, die tot geloof was gekomen ook en die mij kende. En mijn leven dramatisch, tenminste dramatisch, zo, hoe zeg ik het, radicaal was veranderd. En hij kende me al een tijd en belde me op. Hij zei, mijn zaak is verkocht, ik heb geld. En ik geloof dat de Heer van mij vraagt om 1 miljoen in jou te investeren. Nou, dat is een keuze. Ga ik voor de rijkdom of niet? Maar ik wist, als ik ja zou zeggen, zou ik dag en nacht moeten werken. En dat had ik al gedaan. Ik heb wel eens dagen gehad, Ink, van 19 uur hè, dat ik werkte. Dat zit nog een beetje in, maar niet 19 uur meer, maar dat harde werken. En ik heb uiteindelijk heb ik gezegd, ik doe het niet. Ik wil toch God dienen en niet het geld. En zo heeft iedereen van ons leven, of het groot is in het klein, je komt een moment in je leven tegen. En als dat niet zo is, kun je afvragen waarom het niet is. Maar ik geloof dat dat bij ons allemaal hoort. Er komt een keuze en dan is de vraag, wat ga je doen? Dien je mij of hoe ga je? Hier heeft Jozef nog een andere keuze. Wel of geen seks met de vrouw. Het aparte is dat Juda en Tamar het tegelijkertijd volgens de Joodse traditie afspeelde. Juda laat zich verlustigen en de seksuele verlustiging, het seksuele, daar gaat hij op in. En Jozef, die doet dat niet. En het is zo bijzonder dat elke keer als Jozef leest, in de andere parasha's, hij altijd God erin betrekt. God altijd de eer geeft. God en niet anders dan God. Hij wil zijn God niet verdriet doen. Hij wil hem dienen. Hij beseft het. Het is een voorbeeld die ongekend is voor vele mensenlevens. En wat ik hier nog heb opgeschreven, morgen zal ik nog een tijd beneden om na te denken en te bidden. Heer, is dit alles? Of moet ik nog wat delen? Ik ga toch zeggen, ik weet niet hoe jullie daar als leiding tegenaan kijken. Als jullie daar anders tegenaan kijken, vergeef mij. Maar ik ga het toch delen. Een van de dingen waar wij tegenaan lopen is van mensen die tot bekering gekomen zijn. Waarin heel duidelijk wordt gezegd, je bent een nieuwe schepping geworden. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En dat zeg ik amen op. Je redding is daar. Maar hoe komt het dat mensen tientallen jaren soms worstelen met hun zonde en daar niet uitkomen? Omdat men zei, je moet niet meer bezig zijn. Ik ben verrast over de laatste periode in mijn leven, hoeveel mensen er gekomen zijn om te klagen en te praten. Dat ze worstelen met seksuele zonde en ze komen er maar niet vrij van. En ze vinden het vreselijk en het lukt ze niet. En dan vind ik het heel verdrietig dat er kerken zijn, dat je daar niet meer mee bezig moet zijn, want God kijkt alleen vooruit. En dan noem ik even de seksuele zonde, omdat ik daar zo van geschrokken ben in de laatste tijd, over mensen waarvan ik het niet verwacht dat daarmee worstelden. Maar het is zo belangrijk dat we beseffen dat door het kruisdood van Jezus, dat zijn bloed ons kan reinigen. En dat dat het middel is om af te gaan rekenen met de zonden uit het verleden, die soms ook met het voorgeslacht te maken hebben. Ik weet niet hoe jullie daarin staan, maar ik geloof echt, wij bidden daar echt voor. Wij geloven daar echt in. Wij zien echt momenteel grote doorbraken in de levens van mensen die in andere kerken hebben gezeten, daar niet geholpen worden en waar wij nu mee bidden en dingen verbreken, dingen die er spelen. Want ik geloof dat God niet een God is, dat als je hem gaat dienen en je gaat hem geloven en je aanvaardt in zijn offer, dat hij je dan als het ware achterlaat van zoek het maar uit met je. Nee, hij geeft de middelen. En sommige mensen hebben een speciale bediening om daarvoor te bidden en dat te doen. Maar als je ook iets hebt hier zo en je zegt van, eigenlijk heb ik een verborgen leven. Ik geloof absoluut in Jezus Christus als de Zoon van God, in Yeshua HaMashiach. Maar ik kom maar niet over die zonde. Ik noem nou deze zonde, maar het kunnen andere zonden zijn. Het kan met geld te maken hebben, het kan, ik weet niet wat. Met homoseksuele begeertes. Er is hoop. Er is genezing. Juda viel en Jozef was een voorbeeld. Het is elke keer voor ons weer. En we leven in een tijd waarin zoveel verleiding door de televisie, door reclame, door blaadjes die binnenkomen. Het is ongekend wat er gebeurt. Ik heb zo te doen met de jongelui. Wij moeten echt zo bidden voor de jongelui. Het is ongekend. Ze kijken geen tv meer, maar ze kijken op YouTube. We hebben geen idee wat ze doen. Onze kinderen kijken ook geen tv meer, wat ik hoor. Onze jongste die 21 is, die kijkt YouTube en dan komt hij weer met iets wat hij gehoord heeft. Ik zeg zeker van YouTube weer. En dan moet hij altijd lachen. Maar het is zo belangrijk, beste mensen, om een rein en heilig leven te leiden. We gaan een moeilijke tijd in en dan is het belangrijk dat we echt de stem van de Heilige Geest kunnen verstaan. En als we in zonde leven, in geheime zonde, dan zul je die stem niet horen. Dan zul je die stem niet horen. En ik ben verbaasd hoe weinigen soms de stem van de Heilige Geest kennen. En de tekst die er staat, hier zo in, waar ik mee wil afsluiten, uit 1 Petrus 2. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij, en daar zie je eigenlijk de link ook heel erg, hè, vind ik dat met Jozef. Hij die geen zonde gedaan heeft, in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd, en uiteraard komt het uit Jesaja 53, toen hij uitgescholden werd niet terugschold, en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die onrecht, die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. En beste mensen, als laatste, en dat is, moet er echt om hart, laten we waken dat Yeshua Yeshua blijft en dat niet Yeshua door de Torah wordt ingenomen. Wat ik zie bij sommige mensen, en ik wil niet zeggen dat het hier gebeurt, maar ik krijg steeds meer verontrustende telefoontjes uit het land, dat Yeshua wordt losgelaten en dat de Torah voor in de plaats komen. Hij is het levend geworden woord. Laten we hem niet weer terugmaken naar het geschreven woord, maar het levend geworden woord. En ook iets wat ik ook wil zeggen, wij geloven, en ik geloof, en soms ben ik best wel eens een beetje fel als mensen over dagen beginnen en dat ik zeg, hoe weet je het beter dat we de dagen, dat het niet belangrijk is om welke dag het is. Als God het ingesteld heeft, hoe durven wij te zeggen dat het een andere dag mag zijn? Dus ik ben daar soms ook wel eens fel in en ik spreek er vaak over. Maar het is wel zo dat de Sabbat ons niet heiligt en reinigt. Het is een punt uit gehoorzaamheid. Laten we een ander niet veroordelen die dat nog niet ziet of nog niet weet. Maar laten we getuigen zijn zodat anderen honger krijgen van wat wij hebben. En beseffen hoe bijzonder het is en een voorrecht het is om deze dag te mogen vieren. Amen. Ik wil afsluiten met het gebed. Vader in de hemel, ik wil u zo danken dat we u mogen kennen. Dat u uw woord de Torah heeft gegeven, Heer. Wat een ongelooflijk bijzonder en belangrijk boek, Heer. Heer, ik hou ervan en de mensen hier ook. Maar we beseffen, Yeshua, dat u het levend geworden woord bent. En dat we in relatie met u moeten leven. En ik wil u zo bidden, Heer, als ik vanmorgen wat voorbeelden heb aangehaald over dingen die er in ons leven kunnen spelen, Heer, waar we van kunnen leren, zoals Jozef dat heeft meegemaakt, Heer. Als er mensen zijn die worstelen, dat ze eerlijk, ja, dit toch gaan vertellen, gaan delen, Heer God. Want het moet in het licht komen. Alle zonden die in het licht zullen komen, zullen uiteindelijk, Heer, weggaan. En gereinigd worden door uw bloed. En ik wil u zo bidden op dit moment, Heer. Dat u een wonder gaat doen in levens van mensen, Heer, die worstelen. Heer, misschien zijn het kleine, onbenuidigde dingen. Heer, maar zonden zijn zonden. Wilt u zo, Heer, in deze gemeente meer reinheid en meer heiligheid gaan brengen, Heer. Zoals u dat verlangt, Heer. Wachtende op een vlekkeloze bruid. Heere God, daar verlangen we naar. Om samen met u te zijn. Daar waar u woont. En ik wil zo'n ieder zegen in de naam van Yeshua. Amen. Amen.